Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Met Frans Timmermans in een Zoom-call of een doelpunt maken op zaterdagmiddag.
Nou ja, hij moet natuurlijk wel goed kijken wat hij doet.
Ik kies dan wel voor een doelpunt.
What the fuck?
Hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren, maar ja.
Dat gebeurt niet.
Oké.
Ik ben intuur als motivatiecoach.
Zo vreselijk.
Ik denk dat het niet verstandig is.
Het is niet de ideale wedstrijdvoorbereiding.
Goed. Heb je gezinning nog gefeliciteerd? Prikken en nog eens prikken was de enige uitweg uit deze pandemie. Pfizer, Moderna, Janssen, het maakte niet uit als er maar genoeg geprikt werd en we wonnen de strijd. Maar het resultaat van al het geprik valt nu dan toch een klein beetje tegen. In het voetbal is prikken nog altijd de heilige graal, de enige remedie tegen alle tegenspoed. Want om de lijn van vorige week nog even door te zetten, prikken is voetballerstaal voor scoren, voor een doelpunt maken. En geprikt is er het afgelopen weekend, 4 keer zelfs. En als Maarten dan ook nog een paar boekjes heeft gelezen, kan de grote zelffelicitatiepodcast van start.
Gefeliciteerd jongens, met jullie doelpunten.
Gefeliciteerd allemaal, man. Goed gedaan jongens.
Sterk Bart.
Hoe is die?
Ja, met mij gaat het eigenlijk hartstikke goed man.
Mooi.
Met jullie dan?
Ja, goed. Gaan we het over hebben vandaag?
Prikken. Beetje de romantiek van het scoren, met wat actualiteiten. Gaat wel mooi worden.
We komen er wel doorheen.
Ik denk dat we er wel doorheen komen, ja.
Goed zo.
Ja, we hadden eigenlijk een andere klaarstaan natuurlijk. Podcast, aflevering.
Ja, die komt volgende week nu.
Ja.
Oh, ja. Ja.
Gaan we zeggen met wie dat is?
Ja, ja, dat is wel mooi.
Ik vind het goed.
Wel een mooi teasertje. Want hij is al opgenomen, dus kan weinig meer mis.
Wie hebben we?
Ja, Theo Maassen. Hadden we 2 dagen voordat jij besloot om 2 belangrijke goals te maken.
Om de clubtopscorer van Sparta te worden.
Ja, ja klopt ja. Ik vond het wel, hij vond mij... Hij vond ons eigenlijk allemaal een beetje tenger.
Ja, ja, ja.
Hij vond ons klein.
Ja, dat was
ik kreeg een sms'je van hem. Na jouw tweede goal. Even kijken, wat stuurt hij? Ik weet niet, Maarten. Maar gisteren zeg ik tegen Bart dat ik hem maar een klein tenger ventje vind. De volgende dag scoort hij 2 keer met het hoofd. Ik ben intuur als motivatiecoach. Gaat niet goedkoop worden. Goed.
Ja, hij vond eigenlijk alle voetballers die hij tegenkomt, ze lijken op tv allemaal groter dan ze zijn. Maar
ja, ik zat daarnaast toen, dat was na de podcast dat hij dat zei. En toen gingen jullie ook zo een beetje, jij in je power pose.
Ja, klopt.
En hij kwam zo heel dichtbij, zo als een soort van stare-down. Kon hij tegen je aanstaan. Maar ja.
Hij is best wel groot, man.
Een enge blik in zijn ogen.
Hij is imposant. Hij heeft zichzelf een nieuwe look aangemeten. Een ferme baard.
Ja, ja, ja.
En hij heeft wel die donkere ogen.
Ik was onder de indruk.
Ja, ik was ook ongemakkelijk.
Dat werkt dan toch. Dus je moet niet voor de wedstrijd een power pose doen, maar 2 dagen voor de wedstrijd met iemand een stare-down. Ja. Dat werkt dus blijkbaar een stuk beter.
Ja, maar wat heb jij gedaan voor de wedstrijd?
Ja, ik...
Biosje, denk ik.
Nee. Ik moest gewoon oppassen op mijn eigen kinderen. Nee. Ik had gewoon... Madelon, die was even de stad in en training geven. Dus ik was de hele ochtend met de kinderen. Dus ik had eigenlijk een hard hoofd in, want dat is niet de ideale wedstrijdvoorbereiding. Maar het liep wel lekker.
Ja, voordat we het daar verder straks over gaan hebben, over die goals. Maar je poeiert hem echt in de kraal, man. What the fuck?
De kraal.
Ja, mooi woord, de kraal. Maar echt, ik had Bart's goals, had ik dan gezien. En toen zag ik dat jij ook 2 had gemaakt. En toen stuurde vriend van, maak best wel een lekkere goal, die vaar. Dus ik denk, ja, oké, hij heeft gewoon lekker binnenschoten. Maar het is echt een wereldgoal.
Ja, hij zat lekker in.
Gefeliciteerd, Thomas, met je goals.
Bedankt, Bart. Ja. Jij ook.
Ja, we wilden eigenlijk helemaal niet opnemen vandaag, maar Bart moest en zo. Nu de Bart Vriend Show gaan presenteren.
Maar wat je dan doet na zo'n een keer een geslaagd weekend, ga je toch een keer naar voetbal internet. Hoe heet dat? Voetbal Insight. Veronica Insight. Kijk, heb je dat gedaan?
Ik heb me verdomme klaarstaan.
Ik heb me wel klaarstaan. Lekker. We spreken niks meer af van tevoren. Dan doen we allemaal. Laat even horen. Dat vond ik leuk.
Heb jij met goed geluid niet?
Ik heb goed geluid.
Ja, jij met goed geluid. Ik kreeg van iemand doorgestuurd.
Ik ook.
Heb je toch bijna VI gehaald?
Ja. Maarten heeft net niet VI gehad.
En jullie wel.
Maar ik keek ook op van de prestatie van Sparta. Want daar staat ook helemaal geen voetbal in de laatste weken. En die vriend, dat is, vind ik niet zo'n goede voetballer, maar wel een hele leuke jongen. Dat is denk ik een jongen die in de toekomst ook heel goed aan dit soort tafels gaat zitten.
Die doet toch een podcast?
Ja, dat doet hij ook.
Wie doet hij dat?
Kees Kwakman.
Ja, met Kees is dat? Nee. Thomas van Haar, geloof ik. En nog één. Nee, zijn
Rotterdamse speler.
Kees Kwakman vind je goed, hè?
Hoe kom je daar nou weer bij?
Goed, hè?
Hoe kom je daar nou
weer
bij?
Die zit dan in mijn hoofd opeens, Kees Kwakman. Kun je er komt.
Ja. Ja, nee, maar dat doen ze wel goed. Heb je trouwens Guus Hiddink al gefeliciteerd?
Het mooiste aan het alles is dat het gesprek helemaal doodvalt. Ja,
maar er kan er wel net vanaf, ze doen het goed.
Ja, ze doen het goed. Heb je Gisering nog gefeliciteerd, zegt hij dan.
Maar wat ik wel mooi vind, is dat hij dan in één keer nu zegt van ja, Sparta, daar zat de laatste weken helemaal geen voetbal in. Ja. En jullie hebben nu, ja, je scoort 2 keer uit de corner. Dus dat zegt in principe niks over jullie veldspel.
Nee, mooi.
Dus impliceert dat in één keer weer dat het nu allemaal weer...
Maar ook een tijdje terug was jij daar bij VI.
Ja, klopt, ja.
Toen was die Dex ook helemaal niet zo heel gezellig, toch?
Hij heeft me geen blik waard gegeven.
Nee, en nu ben je een leuke gozer om daar aan te sluiten.
Ja, als je doelpunten maakt, vinden ze ineens een leuke gozer. Ja. Jij deed een oproep tot het nachtelijke luisteraars vorige week. Vond ik wel mooi, want het bleek, het is een mannetje of wat is het, 100 of 80, weet ik niet, luisteren midden in de nacht.
Het verschilt een beetje.
Kwam daar
ik heb ook dit allemaal gereageerd hebben.
Er kwam veel, hè? Ja,
ja. Dat kwam was een grap. Er kwamen dus, ik had het dan over een truckchauffeur. Nou, die zaten er ook bij, maar het zaten vooral veel gewoon party animals. Ja. Mensen die feestje hadden meegepakt.
Andere kant van de oceaan.
Andere kant van de oceaan zaten een aantal. Er zat er eentje die is bezig met een, misschien klinkt het jou bekend in de oren, waar een parent retreat techniek. Dus die doet dan een baby als die wakker wordt, of die valt niet in slaap als zij er niet bij zijn. Dus dan ga je erbij zitten tot hij slaapt, dan ga je weg. En als die wakker wordt, ga je er weer bij zitten. Maar je gaat dan iedere nacht of zo een meter verder zitten, totdat hij niet meer aan gewend is. En tijdens dat hele proces zat hij ons te luisteren. Dat vond ik wel bijzonder. Maar wat vooral wel opviel is dat er dus ook mensen de luisteren. Ik had wel zien dat de mensen uit Rusland luisterden. Er had wel eens iemand uit Singapore gestuurd. Nu was er iemand uit Canada bij. Maar die gebruikt dus onze podcast als een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen? Als een soort herinnering aan het land waar die weggegaan is. En het is wel bijzonder, want hij doet dat dan ook allemaal via Teufel, weet je wel?
Oh, okay.
Ja, ik snap ook niet
van.
Ja, het is heel bijzonder. Hij stuurde dan altijd als ik naar jullie luister, dan ga ik eerst even langs www.teufelaudio.nl en dan check ik allemaal hele mooie producten daar. Dus, maar hij schreef het volgende. Dit is Stefan Leeuwang. En die zit dus in Singapore, als ik het goed heb. Die zegt, er zullen over de wereld wel meer luisteraars zijn die, net als ik, graag via de podcast op de hoogte worden gehouden van het Rotterdamse en zijn voetbalclubs vanuit jullie invalshoek. Of Robin van Persie tegenwoordig een fietsenwinkel runt. Of en wanneer er ook alweer paaltjes op de Witte de Wit stonden. En de geruststelling dat Kino minimaal 1 bezoeker heeft op een doordeweekse dag. En zo heel af en toe een flashback naar de uitwedstrijden die ik als speler van Anti-Barbari bij VOC heb gespeeld. Mocht de naam van deze club per ongeluk eens een keer vallen in een aflevering. De Core Podcast is voor mij een communicatiekanaal met de heimat die een gat vult in informatie en sfeer die de online krant en telefoontjes met het thuisfront niet bieden. Ik zal vast niet de enige zijn.
Mooi.
Dit was wel een klassiek voorleesstemmetje.
Ja?
Ja, zeker.
Ja, ah, joh, wat top met je voorleesstem, joh.
Je schakelt gewoon één octaafje hoger. Ja, en dan...
Ook die...
Dat leer ik bij dat leesclubje ook aan die kinderen. Dat je een beetje intonatie moet hebben.
Dat is ook belangrijk.
Okay. Maar dat waren vooral onze nachtelijke luisteraars.
Mooi.
Ze hebben het,
en allemaal via Teufel, dus begrijp ik.
Allemaal via Teufel. Ja.
Want voor al onze luisteraars en in speciaal voor onze nachtbrakers hebben we een speciale aanbieding bij onze vrienden van Teufel. De gewaardeerde audiofabrikant uit Berlijn. Starten vrijdag 12 november de Black Deals. Tot 26 november zijn er mega kortingen. De noise cancelling koptelefoon Real Blue NC bijvoorbeeld, is nu met 43% korting te verkrijgen. De deals vind je op www.teufelaudio.nl. Je kunt natuurlijk ook de grote Black Friday drukte voor zijn. En nu al shoppen met de kortingscode voetbal10, krijgen de luisteraars 10% extra korting.
Wat een korting.
Zo.
Wat een korting. Leuk.
Goed geregeld.
Ik moet toch even toe. Jullie zullen wel denken, waar is het kettingje van Vriends gebleven? Ik kreeg de een na de andere foto van een ketting doorgestuurd van mensen op Instagram. Waarvoor veel dank, maar
Ik heb gisteren middag gelopen zoeken, maar ik ben niet geslaagd.
Het is nog niet zo makkelijk.
Ik wil niet met de B-garnituur aankomen zetten. Dus ik heb nog even nodig.
Wat kost zo'n kettingje nou?
Ik maak me niet uit, ik weet het niet.
Jij zegt niks is te gek voor
vrienden. Niks is te gek.
Ik zou wel graag zo'n gouden zien.
Op een gegeven moment ik ga het bij de Bijenkorf proberen. Stond ik zo in die... Ze hebben die kettingjes ook eens in een vitrine liggen. En toen zat ik in die vitrine te kijken en dacht ik al de hele tijd... Er zal toch geen luisteraar nu in mijn rug een fotootje aan maken zijn. Van dat ik in die vitrine van kettingjes aan het kijken ben.
Dus ik wil bij deze onze luisteraars oproepen om...
Hou hem in de gaten.
Beurtelings te surveilleren bij de Bijenkorf.
Ik kom nog een keer terug.
Maar vriend, je hebt... Weet je, we lopen natuurlijk vaak een beetje aan je stoelpoten te zagen. Ja. Maar je bent een hartstikke geslaagd kereltje. Mag ook wel eens gezegd worden.
Je
hebt een heel goed weekend gehad. Dus we dachten, we kunnen je kunnen je ook eens een keer in het zonnetje zetten.
Ja. Leuk, laat maar zien.
En toevallig werd ik denk dat het gisteren was, gebeld door iemand die daarbij wilde helpen. En het zou mooi zijn als die persoon zo snel mogelijk binnenkomt. Daar zou je hem hebben. Kom erin. Jack Kerklaan, dames en heren.
Hallo, ik klaar in die bezoekkast.
Hallo Jack.
Kom lekker zitten.
Ik zag al een vreemde man staan net. Goeiedag.
Peter zo weer dadelijk als de baard eraf is bij die jongens.
Ja.
Vind je niet?
Zeker.
Ja.
Typische radiohoofden.
Goeiedag.
Stel jezelf even voor, Jack. Ja. Want Bart...
Stel wij nog voor.
Kom je goochelen?
Ja, sowieso.
Ziet er goed uit hoor, hey Jack.
Ja. Ga je even netjes in de kleren zetten zo. Als Hans Klokgieters. Sommige mensen kennen me nog van stem. Ook prima radiohoofd altijd gehad. Van RTV Rijnmond. Inmiddels vanwege verkeerde kleur haarspoeling uitgefaseerd. Zoals dat netjes heet. Bekend als Jacobus Ferdinandus Kerklaan. Alias JFK. Mijn broer heet Lee Harvey. Niet alles geloven wat ik zeg, maar... Sommige mensen kennen me nog wel uit het Rotterdamse. En je had het net over nachtdieren, nachtbrakers.
Ja.
Hier zit de loco, oftewel de rechter en linkerhand van oom Zulemans, Jules Deelder.
Juist.
En die heeft het namens Loopuit behaagd.
Ja.
Ja, niet bedenhaagd, maar behaagd. Om dat je sowieso natuurlijk boven natuurlijk... buiten jezelf gestegen bent. In wezens dezes.
Ik schrok er zelf ook van.
Nou,
Jack.
Ik zou op mijn hoogtepunt stoppen. Maar
ik heb het,
het is maar een suggestie. Doe maar een beetje aan suggestiewerk.
Mooi.
Ome Zulemans die heeft natuurlijk de hard gin gemaakt. Uh-huh. Zoals velen wel weten. Een gelimiteerde. Oftewel gewone...
Ome Zulemans is Jules Deelder.
Jules Deelder.
De enige.
Rotterdam,
en die heeft een gin gemaakt.
Gefabriceerd. Met die restrictie dat alleen bij bovennatuurlijke prestaties van Sparta...
Geweldig.
Rotterdam,
ja.
Er één van die geëxclusiviseerde flessen dan overgedragen mag. Dus... mag worden verstrekt.
Hartstikke mooi, Jess. Maar, mooie fles.
Ik wil wel dat je dan op Juliaanse wijze zijn gedicht voorleest. Ja. Want dat staat er speciaal op.
Ik dacht op Juliaanse wijze in één keer achterover kegel. Ja, met een nakje spieten.
Je mag hem in één keer varken zuigen.
Voor over zorg en twee zitten.
Ik moet hem voorlezen, daar komt hij. Er was eens een dichter in Rotown. Die kwam uit zijn nest voor een showdown. Hij nam een hard gin en pakte ze in. En daarna nam hij er nog een.
Prachtig.
Merci man, dankjewel.
Hou de rug recht, het hoofd koel, maar vooral voor Molkander en natuurlijk ook Zulemans en Sparta plus Rotterdam. Het hart kloppend, bam!
Dit is de goed.
S-T-A-R-D-A.
Laat Jack.
Vet man.
Ja, dit is wel mooi.
Deelder gin van Loopuit. Ja, vet.
Ja, ik raad ook iedereen aan om... om zijn reports die hij voor Radio Rijnmond heeft gemaakt... in zoverre je ze nog kan vinden, om die eens even terug te luisteren. Want dat is echt legendarisch. Wat hij er allemaal uitgooit. Als hij naar een brandje of zo ergens in Rotterdam... werd hij uitgezonden als reporter. En dan maakte hij echt een feest van. Echt erg mooi.
Vet.
Hij is een soort gewoon theater aan het opvoeren de hele tijd.
Ja man.
Het is wel echt wel bijzonder om te zien, man.
Ja, cool. Mooi jongens.
Chill.
Ja.
Ik wil even één ding over... over Sparta nog. Die keeper van jullie heeft echt een zieke transfer gemaakt. Maar er kwam vandaag een stuk uit op het AD. Heb je toevallig even jullie gelezen over hoe zeg maar zijn transfer Sparta tot stand gekomen is?
Ja.
En ik verbaas me daar heel erg over dat je dan weer ziet hoe grote rol zeg maar toeval speelt.
Ja, bizar. Ja.
Dat Hij zou eigenlijk bij, wat is Düsseldorf, ja. Nürnberg, zou hij blijven. Maar die TD daar wordt ontslagen en die wilde hem verlengen, maar die gaat dus weg. Komt een nieuwe TD, die kent hem niet echt, heeft geen prioriteit. Hij heeft een zaakwaarnemer die Sparta heeft al een keeper gehaald, Van Leer, op dat moment een grote naam. En ze hebben twee Belgische jongens die ze willen halen. Die blijken ineens allebei veel duurder dan verwacht. Waardoor ze eigenlijk met een soort tegenzin, echt puur op, in eerste instantie op aanspraak van die zaakwaarnemer, voor hem gaan.
Doe maar dan.
Ja, doe maar dan. Ja. En vervolgens heb je...
Ja, er zit wel een bepaalde vorm van vertrouwen, hè, tussen Van Stee en
Wessel. Wessel Wezenberg is dat volgens mij.
Die kennen elkaar heel goed. Dus, dus Wessel, Van Stee wist ook wel dat hij niet met, met rotzooi aan zou komen.
Maar ergens is het toch wel bijzonder dat je dan dat blijkbaar een zaakwaarnemingsbureau dan een soort van zijn scouting, in dit geval, iets van beter op orde heeft dan een club.
Ja.
Omdat in Nederland blijkbaar is hij ook bij niemand anders op de radar daar geweest. En terwijl juist zulke jonge Duitse keepers die daar niet echt spelen toe komen, die doen het in Nederland hartstikke goed. Je hebt die Unestal gehad, die Welleroyter.
Ik denk serieus dat in de meeste gevallen het zo gaat, hoor. Dat in exceptionele gevallen dat scouts met spelers aankomen. Maar als je natuurlijk een selectie van 24 man moet vullen, dan kan je niet ze alle 24 uitvoerig gescout hebben. Dus ik denk dat heel vaak, zeg maar, technisch directeuren gewoon gebruik maken van hun netwerk van zaakwaarnemers.
Ja.
En dat ze weten welke ze wel kunnen vertrouwen en welke ze...
Ja, wat ergens kan me wel voorstellen dat lastig is. Omdat natuurlijk een zaakwaarnemer altijd dan waarschijnlijk spelers uit zijn eigen stal gaat promoten. Maar tegelijkertijd moet je ook wel... Ja, je kan niet zomaar iemand gaan promoten die niet goed genoeg
precies,
is.
Precies, dus als zaakwaarnemer heb je ook een naam hoog te houden daarin. Dus dat werkt denk ik wel goed. En vooral Wessel, die is ook mijn zaakwaarnemer geweest. En die hecht daar wel veel waarde aan dat wat hij zegt, dat ook klopt, zeg maar. Dus hij... Zal niet snel iemand aanbevelen van in wie die geen vertrouwen heeft.
Naam hoog te houden,
dat is wel gebleken bij mij toen. Toen ik de club mee kon vinden.
Hoe wordt...
Hij heeft je nergens aangeboden. Nee. Om zijn eigen naam hoog te houden. Ja. Ja. Maar Maduka Okoye heet die. Hij is voor 7 miljoen naar Watford.
Hoop geld, zeg.
Volgens zoen, ja. Ja. En dat is waar. Hij kwam eigenlijk uit het niets. Had helemaal geen record of zo bij...
Dat is grappig. Hij was toen echt net een week. Toen zei die Nigeriaanse keeper wel eens... Je zei ze goed.
Hij heeft het wel, ja.
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 Hij is je weer goed gezien.
Ja. ik heb er ook vaak naast gezeten. Ja. Misschien moet ik een keer een technisch directeur uitnodigen. Of een scout. Best leuk.
Ik vind het wel interessant, man. Ik ook. Heerlijk.
Wij zagen jou... De wereld verbeteren, social impact maken afgelopen week.
Wat aan?
Toen wij op het veld stonden, zat jij met, hoe heet hij? Frans Timmermans van de Green Deal. Ja, de chef van de klimaattransitie, zo wil ik hem noemen.
Ja.
In een Zoom call.
Ik kreeg een bericht van jouw vriendin Laura, van jij zit ook overal met je assen.
Ja, is ook zo.
Ja, ik zat er even een beetje bij. Het hele gesprek ging over de rol die voetbal kan spelen... bij de bestrijding van klimaatverandering. Mm-hmm. En de belangrijkste factor, wat ik denk... want ik zat er namens Replay Green, de foundation van Morten Thorsby. Die zat er ook bij en Siem de Jong was er ook bij. Nee, het belangrijkste is volgens mij dat je als voetbalclubs en als spelers... je komt zeg maar in alle lagen van de samenleving. En vooral, je kan een boodschap verspreiden op een plek waar de politiek niet zo snel komt. Dus daar hebben we een gesprek over gevoerd. En daar heb ik inhoudelijk weet je wat dingen over gezegd. En ook dat het juist... Nou, ook bijvoorbeeld dat het juist om spelers gaat. Kijk, als je bij mensen die je sowieso niet zo heel snel bereikt... met bijvoorbeeld berichten over klimaat... of die bij politici snel denken van... die gasten, weet je, hou je bek, ik wil je niet horen. Als je daar alleen maar een voorbeeld gaat schetsen van... bijvoorbeeld zoals hoe Morten is... zo heel, zeg maar, echt extreem bewust... dan kan dat best wel als afschrikken. Of het idee van, ja, oké, dit ga ik toch nooit doen... dus dit wordt niks. Dus we hebben het juist gehad ook over... bijvoorbeeld Timmans begon over een speler met wie hij wel eens contact had. Dat was Francesco Totti. Maar hij zei daarover van die
legend.
Wil, ja, die is er dus wel bewust van, maar het is niet een hele groene of duurzame jongen. Dus dan vroeg hij, zijn dat dan ook jongens waar je wat zou zijn, zeg maar, voor jullie foundation? Dus, en ik denk juist dat zulke spelers heel belangrijk zijn, want als je kan laten zien dat...
Er werd jou Totti aangeboden. Er werd Totti aangeboden.
Ja, niet aangeboden. Niet aangeboden.
Zou het dat zijn, ja.
Nee. Ja, dat zou dat, ja... Ja, sorry. Een soort van. Maar dat het juist belangrijk is om zulke spelers erbij te betrekken. Omdat je ook kan laten... Het gaat er niet om dat je zeg maar perfect bent. Ja. Het gaat ook juist als je dan kan laten zien dat zulke gasten mee bezig zijn. En dat het ook dus helemaal niet om gaat dat je maar, weet ik veel, alleen maar in oude kleren loopt en op de fiets gaat. Dus ja, daar had ik een inbreng over. En dat ging een stuk soepeler dan hoe ik het nu vertel. Maar dat, daar was ik wel tevreden over. En ik dacht, weet je wat, kunnen we deze week gelijk het Easy Toys panel. Als ik dan toch weer een beetje activistisch bezig ben.
Mm-hmm.
Over die kwestie van wat voor rol kan voetbal spelen. We hebben het er wel eens een tijdje terug over gehad. Of mensen zeg maar het gevaar zien. En noem maar op. Maar ja, ik heb de laatste tijd dan ook voor Wieplug Wien best wel wat gesprekken gevoerd met spelers. En we zijn met wat clubs in gesprek geweest en met wat bonden. En wat je dan best wel merkt is dat iedereen denkt van ja, fuck, we moeten echt wat doen. En duurzaamheid is belangrijk en we moeten daar ook een platform voor zijn. Maar hoe gaan sponsoren reageren? Hoe gaan fans reageren? Hoe gaan clubs zeggen dan, hoe gaan spelers reageren? Toen dacht ik, ja, kunnen wij natuurlijk in principe gewoon testen in het panel. Easy Toys, kleedkamer vibraties.
Onvoorstelbaar voorspelbaar stomen de meningen en trillen de peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek easytoys.com en gebruik de kortingscode KORPOT15 om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen.
Zeg maar, de algehele aanleiding was de COP26 is nu bezig in Glasgow. De grootste conferentie waar alle landen dan bij komen en die gaan afspraken maken hoe dit probleem gaan tackelen. Dus ik dacht eerst even vragen of iedereen eigenlijk wel weet wat de COP26 is en of het bezig was. En in de kleedkamer wist een goede 55%, die had geen flauw idee wat het was. En in de woonkamer was dat 30%. Maar ik heb de vraag gesteld, vind je dat voetbalclubs het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van duurzaamheid? Bijvoorbeeld door geen wegwerpplastic meer te gebruiken, naar Europese wedstrijden trein te pakken, duurzamere keuze te maken op het gebied van voedsel, et cetera. En aan de woonkamer had ik dan gevraagd of je het zou supporten als je club het zou doen. En van de spelers vindt 70% dat een goed idee. En van de woonkamer zelfs 97%. En meer dan driekwart vindt zelfs eigenlijk dat je als club een verplichting hebt om wat te doen. Dus ja, ik vond het eigenlijk best wel wat. Ik wist niet dat dat zo sterk leeft ook bij de achterban. Dus hopelijk doen ze wat mee. En ik was nog wel benieuwd. Ik heb best wel zitten nadenken. Oké, wat kan je dan als bijvoorbeeld als spelersgroep doen? Door, ik zeg maar eens, bijvoorbeeld met de trein uitwedstrijden te gaan. Door te zorgen dat er vegetarische opties zijn met eten. Door te zorgen dat al die plastic flesjes niet meer zijn. Maar ik zie dan ook wel een beetje voor me, als je dat dan in een kleedkamer gaat voorstellen, dat spelers zeggen, veel flikker op. Laat met rust, die doen er een beetje lacherig over. Mm-hmm. Dus ik heb ook nog de vraag gesteld aan de spelers dan. Als je vanuit jouw club de vraag krijgt of jullie als spelersgroep mee willen denken over een duurzaam beleid en of je ook bereid bent om dit uit te voeren. Zeg je dan ja of nee? En dan zegt 88% ja op.
Je bent vaak dan... in eerste instantie denk je van... ja, die groep zal het wel weer afserveren of zo. Maar ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Joh. Als je het gewoon goed uitlegt... dan blijkt toch eigenlijk best wel vaak... dat voetballers keer op keer bereid zijn om gewoon mee te denken. Over het algemeen.
Ja, en ik denk dat het komt omdat de enige berichtgeving... zeg maar, op dit onderwerp wat je ziet... of wat ik zie is, ik lees gewoon wat artikelen... en verder kijk je als op Twitter. Maar er zitten natuurlijk alleen maar mensen die het of echt heel kut vinden... en die zeggen dat het een hoax is... en die er helemaal niks van willen weten. Of mensen die, ja, bijvoorbeeld GroenLinks, die het heel erg lopen te pushen. Mm. En waarschijnlijk zit in de kleedkamer ook gewoon een groot deel die het eigenlijk wel prima vindt. Die zich niet zo heel snel er zelf mee zou komen, maar zich er wel naar zou conformeren.
Ja, ik denk dat ik in die groep zit.
Ja.
Dus ik zou het heel goed vinden als het gebeurt, maar uit mezelf vind ik het toch lastig.
Waarom? Wat vind je bijvoorbeeld lastig om te veranderen?
Ja, om heel bewust daarmee om te gaan, zeg maar. Dus om alle verleidingen die niet duurzaam zijn te weerstaan, dat vind ik lastig.
Ja, maar zoals welke verleiding bijvoorbeeld?
Gewoon veel vlees eten, auto pakken, daar geen bewuste keuze over maken, zeg maar. Ja, dat...
En zeg maar, als de club die keuze voor je zou maken, zou het geen probleem vinden?
Geen enkel probleem. Nee. Als de club geen vlees meer zou serveren, ja, dan eet ik geen vlees. Dat is helemaal prima.
Ik heb Excelsior wel eens vlees op, dan mis je ook weinig aan, moet ik zeggen.
Ja, het is nu wel anders. Het eten is nu al goed. Maar bijvoorbeeld thuis, ja, als Madelon kookt, Madelon is vegetarisch. Dus als zij kookt, dan eet ik vegetarisch. En dat is helemaal prima. Als ik zelf kook...
Sampie.
Dat gebeurt niet. Maar... nee, maar als ik zelf kook, dan zou ik nog wel eens vlees eten.
Maar is het dan...
Als ik in een restaurant zit, weet je wel.
Maar omdat het gewenning is of omdat je het gewoon te verleidelijk vindt om...
Ik denk echt dat pure gewenning is.
Ja, maar oké. Okay.
Ja, het is ook wel lekker, denk ik. Maar het is ook gewoon... Je bent gewoon zwaar mee opgegroeid. Dus, ja. Mijn hele maaltijd, zeg maar, is om vlees heen gebouwd al heel mijn leven lang. Mm. Dus dat,
ja, het is ook gewoon standaard.
Het is heel lastig om dat in 1, 2, 3 te veranderen.
Toch is mijn ervaring dat eigenlijk helemaal niet zo lastig is.
Nee, maar, ja, daarom, maar je moet gewoon in een situatie komen. Dat, zeg maar, dat je het kan van, omdat je een paar keer gewoon vegetarisch optie eet.
Ja, en dan denk ik, maar het gehakt is eigenlijk niet veel slechter dan.
Ik heb bij vrienden van me gezien die zeg maar de grootste waffel hadden, want van, dat doe niet en dat is karton dat ik eet en dan had Lisa wat gemaakt. Dan zei ze, ja, eigenlijk wel prima.
Nee, maar ik eet wel veel minder vlees, maar bijvoorbeeld in een restaurant of zo, dan dan bestel ik nog wel eens wat.
Dat heb ik ook.
Als ik een broodje haal, weet je wel, zo'n dingen. Ja. Ja, dat hoeft in principe ook niet.
Nee, dat heb ik ook. Dat is waar.
Maar ik ben niet boos.
Ja, jij weet het.
Oh, sorry. Klein voetbalverhaaltje pakken?
Ja.
Ja, is goed.
Voetballers in het wild.
Ja, er werd weer leuk en gretig ingestuurd in het rubriekje Voetballers in het wild. Vandaag gaat het over Geert den Oude. Hij is ingestuurd door Laurens Visser. Geert den Oude, natuurlijk de welbekende spits uit Rotterdam. Iemand anders stuurde ook al een keer in. Geert den Oude een keer of 100 tegengekomen in het uitgaansleven. Het is vooral bijzonder als je hem nog nooit bent tegengekomen. Maar dat was niet het verhaal. Het verhaal komt van Laurens Visser en dat is de volgende. Jaren geleden deed ik samen met een paar vrienden mee aan een jaarlijks bedrijventoernooi bij BVV Barendrecht. Geen idee meer voor welk bedrijf, maar we speelden samen met Geert den Oude. Destijds prof, denk ik, bij de Graafschap. We hadden een aardige ploeg en scoorden veel, behalve Geert. Wat hij ook probeerde, het zat hem niet mee die avond. Met elke wedstrijd raakte hij meer en meer gefrustreerd, omdat de doelpunt de droogte maar aan bleef houden. Wij lieten vervolgens uiteraard niet na om de hele tijd te benadrukken dat het niet zo lekker liep bij Geert. We wonnen het toernooi zonder ook maar één doelpunt van onze prof. Na het douchen viel ons op dat Geert minutenlang, minutieus de haren strak achterover kamde. Je moet er altijd goed uitzien, aldus Geert. Later kwamen Geert nog geregeld tegen in het Rotterdamse uitgaansleven. Zo ook op een iets wat verdwaalde woensdagavond in Café de Beurs. Zeker niet onze favoriete uitgaansgelegenheid, maar die avond werd de zaak heropend. De nieuwe eigenaar was de DJ-booth ingeklommen en had de microfoon ter hand genomen om iedereen aan te sporen zijn bier door de zaal te gooien. Dat is blijkbaar een studentendingetje. Geert zag er die avond serieus goed uit. Haren strak naar achter uiteraard en had een mooie blauwe blouse aangetrokken. Hij was het bier gooien goed doorgekomen en was nog niet helemaal droog. En was intussen bij de bar aangekomen om wat te gaan bestellen. De enige die haar bier nog niet had gegooid was een bleu barmeisje die net nieuw in dienst was. De eigenaar had het in de gaten en spoorde haar via de microfoon aan om ook haar bier te gooien. Het meisje keek naar het bier in de rechterhand over de bar naar Geert die net op de plek des onheils was aangekomen. Ze keek nog één keer naar het bier en besloot vervolgens het pontificaal in het gezicht van Geert den Oude te smijten. Needless to say, het zat Geert wederom niet mee. Zware, loodzware avond.
Het zou goed kunnen zijn dat ik daarbij was. Want in die tijd ging ik regelmatig, toen de beurs weer open ging, ging ik echt regelmatig op stap met Geert.
Ja. Als jij op stap bent geweest, zie je er altijd uit ook alsof er bier is gegooid.
Als ik?
Ja.
Ja, zou goed kunnen.
Ja.
Maar in het kader van hoor en wederhoor hebben we een reactie gevraagd van Geert. En,
vermoedens van storyfixing.
Precies.
We blijven factchecken.
Die reactie hebben we even opgenomen en willen we jullie niet onthouden.
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik Laurens Visser nog wel ken. Maar het hele verhaal wat hij ophangt, komt me niet meer bekend voor. Zowel dat verhaal in de beurs niet, waar we overigens met VOC, jij Thomas, Ting, ik zal vast even tingen, geregeld kwamen als we getraind hadden op donderdag. Als dat verhaal bij de BVV Barendrecht niet. Maar wat wel altijd zo is en nog steeds was en nog steeds zo is, is dat als je op stap gaat, ja, dan moet je goed voorbereid zijn. Dus ik heb ook nog steeds altijd in de auto als ik op stap ga een reservesetje liggen. Dus als er dan inderdaad een glas bier overheen gaat, loopt Geertje altijd even naar zijn auto toe en trekt weer een nieuw shirt aan. Want ja, als het net 12:30 is, je moet nog door tot 5:00, dan kan je wel een reserveshirt gebruiken. Toon, daar moet je alles van weten.
Goed punt.
Alles Geert. Hij zegt weer van niks te weten, maar ik neig toch het verhaal van Laurens wat.
Ik schaar me ook achter Laurens, ja. Mooi. Zullen we het over scoren hebben?
Ja, mooi.
Ik vroeg me af, liever een week op vakantie met het hele gezin of een doelpunt maken op zaterdagmiddag?
Zo, lekker zeg. Dit vragen als er maar één iemand een gezin heeft aan tafel.
Nee, ik kies dan wel voor het doelpunt. Maar.
Ja, ik ook hoor.
Ja. Dat gezin zie je toch heel de week wel. En die goals, ja, dat is wel echt... daar leef je ook wel voor, vind ik.
Ja, dat is denk ik toch het meest intense moment van de voetbalwedstrijd.
Maar ik begrijp dus niet dat als jij dat ook zo voelt, dat je dan verdediger bent geworden. En in jouw geval dat je keeper bent geworden.
Ja, dat is een goede vraag. Dat is omdat ik gewoon niet goed genoeg was om veel doelpunten te maken, vermoed ik. Dat is eigenlijk gewoon zo.
Ja, maar niet goed genoeg. Waarvoor? Utrecht misschien.
Ja. Ja, ik had ook bij de amateurs had ik absoluut was ik een paar linies opgeschoven. Ja, dat is waar, ja.
Ik ben gewoon gaan. Ik ging keeper wat mijn broer keept, dus ik heb het ook nooit echt geprobeerd. Maar ik denk misschien wel dat ik het zelfs leuk had gevonden om aan voetballen.
Ja.
Als ik op het. Kijk, daar ben ik zo benieuwd naar hoe het letterlijk gewoon wat er gebeurt in je pan als je scoort. Want ik heb wel eens op de keeperstraining deden wij wel eens met een beetje afwerken. En als ik dan een mooie goal maakte, dan kwam er echt een soort, zeg maar, euforie kwam er ja, los. Dan ging ik echt helemaal los. Maar dat is gewoon op een training. Dat slaat helemaal nergens
ja,
op.
Ja.
Ik heb toen bij Jong Sparta, in mijn eerste periode bij Sparta, was Arie Vertichler mijn trainer. En ik was echt de laatste die aan die groep werd toegevoegd. Dus ik stond echt helemaal onderaan de ladder. En ik mocht op een gegeven moment mocht ik een keer invallen als linksback.
Opstomen.
Ja, en die wedstrijd ging best goed. Alleen toen werd ik dus de wedstrijd daarna weer opgesteld in de basis als linksback. En toen ben ik echt gewoon bij mezelf gaan nadenken van ja, wil ik dit? En toen heb ik besloten van ja, ik ga nog liever uiteindelijk een paar niveaus lager spelen echt? Bij de amateurs dan dat ik linksback ga spelen.
Om de mogelijkheid te hebben om te scoren.
Ja, gewoon, ja en creëren. En,
okay.
Ik kon er echt niet vinden in die positie gewoon.
Nee.
Dat was zo vreselijk.
Ja.
Ja, vind ik wel mooi.
Maar wat gebeurt er als je scoort? Ja, ik denk niet dat het met heel veel andere dingen in het leven te vergelijken is, als ik eerlijk ben. En dan heb ik, als je in een vol stadion scoort, zoals afgelopen weekend gelukkig is gebeurd. Ja, euforie, maar alsof al je zintuigen openstaan.
Zie jij die bal aan het net gaan?
Ja.
Jij volgt echt.
De eerste bal kop ik zo en ik kijk hem natuurlijk na. omdat ik vermoeden heb dat hij er wel eens in zou kunnen gaan. En
dat
ik zie
keepertje mis zit.
Een keepertje zat ernaast en ik zie hem eigenlijk, geloof ik, binnenkant paal via het zijnet erin gaan.
Ja,
ja daar kijk ik hem dat zeker is, naar.
Ja, ja. Ik heb denk echt zelden tot nooit de bal daadwerkelijk de goal net in zien gaan.
Want dan ben je al bezig met.
Ja, dan kijk ik al niet meer. Ik zie op een gegeven moment. Ik weet niet, maar ik schiet die bal en op een gegeven moment weet je, oké, deze gaat erin.
Mm-hmm.
En meestal hoor je dan aan het gejuich, zeg maar, of die ook zit. Dus dan weet je het zeker. Maar ik heb de bal echt nog nooit echt tegen het net aan zien gaan.
Mm-hmm.
Is me echt nog nooit gelukt. Ik weet niet waarom.
Wat ben je dan aan het doen dan weg?
Ja, ik denk dat ik al aan het juichen ben.
Maar
of
jij
zo.
Bent ook helemaal niet uitbundige
juicher. Hij is te snel.
Jij bent ook helemaal niet uitbundige juicher of zo.
Nee, ik doe altijd eens een vingertje omhoog.
Ja.
Ja, nee,
is moeilijk juichen?
Nee.
Je
moet er niet over nadenken.
Ja, maar er zijn gasten die natuurlijk heel lang over nadenken.
Ja.
En alle gekke. Ik doe wat in me opkomt. Eigenlijk dan ga ik gewoon raar hard weglopen en allerlei dingen roepen en mijn armen wijd.
Ja. wat heb je geroepen?
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb wel één keer schaamde ik me later voor. Was vorig jaar in de playoffs of 2 jaar geleden misschien. Toen zag ik mezelf zo met mijn mijn hand naast mijn oor zo langs de tribune rennen. Echt 40 meter. Nemen. Maar dat is gewoon wat er in je opkomt. Maar toen ik dat terugzag, dacht ik een beetje dim had wel gemogen. Maar goed, ja, je doet maar gek. Maar afgelopen week ik scoorde eerst aan de ene kant. En toen ging ik gewoon door het dolle heen en rende ik weg. En toen scoorde ik aan de andere kant. En toen rende ik richting de tribune waar mijn vader en mijn broer zaten. En die zaten echt voor aan de tribune. Dus dat was wel echt vet. Zat ik zo te juichen en naar mijn broer te kijken eigenlijk. Dat was echt goud. Maar het is zo intens, man. Het is, ja, gewoon zeker in zo'n vol stadion. Het geluid wat erbij komt kijken en ook de spanning die er even uitstroomt.
Maar maakt het uit voor een leeg stadion?
Ja, dat kan ik beter aan jou vragen. Ik weet het eigenlijk niet.
Nou, het is sowieso wel mooi natuurlijk. Nadat je überhaupt hebt gescoord, zeg maar. Maar ik denk dan pas 5-10 seconden daarna dat je dan door hebt, zeg maar, dat stadion vol zit.
Ja.
Maar ik denk dat het verder niet zoveel uit.
Nee, hè? Dus als je of nou, je nou gewoon.
Maar ik kan ook niet echt zeggen, want in die coronaperiode, toen de stadions leeg waren, heb ik niet gescoord. Dus,
nee, maar ik zag beelden van dat Gustil had op Instagram gezet dat die Dessers die winnen, dan maakte de Kuip.
Ja, dat is anders.
Het is wel een vol stadion.
Nee, dat is
dat was echt sick, man.
Maar is zoiets. Nee,
ik zat in het stadion, dat was echt fucking gruwelijk.
Ja, dan moet je je zo'n. Ik heb bij een aantal van die fijne van die Europese wedstrijden ook gezeten. Dat is dan de laatste minuut. Met Manu was dat toen een keer. Dat Soraya, denk ik.
Ja.
Ja, dat is niet normaal, man. Dan voel je, zeg maar, op de tribune al zo'n krankzinnig gevoel laat staan als je dan diegene bent die scoort.
Ja, dat is echt niet normaal. Maar is zoiets, zeg maar, zoiets intens, want het is mega intens, na je carrière nog te bewerkstelligen met iets van wat dan ook?
Ja, dan ga je dus 40.000 euro brood zetten waarschijnlijk.
Dat ga je ook.
Laat je uitbetalen bij een tankschool.
Dat is een verhaal, man.
Diederik.
Ja. Maar dat toch, dat is de enige optie misschien.
Ja, ik weet het niet, man. Of je... Ja.
Nee, ik denk...
Voor mij is het niet zo...
Dat kan, nee, dat is
nee,
niet.
Ja, ik denk misschien wel, zeg maar, in als je gewoon gaat voetballen en dat het dan nog een beetje in de buurt kan komen, zeg maar. Als je gewoon wel een beetje op niveau blijft voetballen en dat het er wel toe doet als je een doelpunt...
Maar dat wordt nooit meer een late last minute winner in de Kuip, toch? Dat wordt
nee, tuurlijk niet.
Want dat is alles wat er toch zijn de belangen die erbij zijn.
Ja, die er zelf aan geeft natuurlijk, hè, de belangen.
Maar ja, klopt. Maar die, of die er ook van buiten soort van opgelegd. En ja, je doet het gewoon voor 50.000 mensen. Ja. En wanneer doe je nou nog na je carrière iets waar 50.000 mensen, zeg maar... misschien doet het op tv, maar dat is ook weer anders.
Ja,
gewoon nee, echt waar je weet dat er gewoon zo'n volgepakt iets op je zit. Ja. Ik kan me echt niks voorstellen. Nee,
dat, nee, maar dat geldt niet alleen voor scoren. Het geldt voor alles wat je met voetbal doet. Dat kan dan nooit meer...
Nee, tuurlijk. Maar
scoren blijft gewoon scoren.
Ja, want scoren komt wel waarschijnlijk gewoon een bepaalde bom, zeg maar, emotie.
Maar dat blijft toch wel? Tenminste,
ik heb nooit gescoord, helaas.
Dat gewoon blijft. Dat gevoel.
Dat denk ik ook wel.
Dat gevoel van dat je schiet en dat je hem erin ziet gaan. En dat je dat gewoon heel eventjes... Dat is,
ja, je bent even kwijt, denk ik.
Onbeschrijfelijk gevoel. Je weet gewoon... ik moet eerlijk zeggen dat ik daar echt voor leef, zeg maar. Dat ik daar echt een van de mooiste dingen vind die er zijn.
Hoe lang blijf je, zeg maar, dat gevoel dat je gewoon echt even helemaal weg bent? Hoe lang
Weet ik niet. Ja, dat is meestal...
gewoon een paar seconden?
Een paar seconden.
10, 20 seconden of zo. Maar
dan sta je weer, zeg maar... Je staat ook, zeg maar, als je dan terug bent op je eigen helft... en voor de aftrap, dan sta je eigenlijk nog steeds al gewoon een beetje te genieten. Dat is een beetje dat besefmoment.
Dat duurt toch ook de hele wedstrijd eigenlijk?
Ja, soms
ik wel. Weet niet, maar... het wordt moeilijker om een hele slechte wedstrijd te leveren... of te spelen nadat je hebt gescoord.
Ja.
Want ik spreek voor mezelf, maar dan... Het geeft je zo'n boost van... vertrouwen. We hadden het vorige week over genieten. Hè? Ja. En ik deed daar een beetje gekscherend over, van dat ik het irritant vind als spelers zeggen van ga een beetje genieten. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek om jezelf in te prenten, om heel bewust mee te maken wat er gebeurt.
Ja.
Om die wedstrijd heel bewust te beleven. Daar ga je volgens mij ook beter van spelen.
Hoe doe je dat dan?
Dat werkt bijvoorbeeld als je scoort. Dan kom je even uit die... wedstrijd of die spanningsmodus of zo, dan ben je even ontladen en dan alsof je zintuigen openstaan en dan beleef je de wedstrijd, dan kan je ook wat makkelijker genieten van die wedstrijd en het werkt wel of zo. Het geeft een boost die de hele wedstrijd kan voortduren volgens mij.
Dat is misschien hetzelfde bij keepers als je een penalty pakt.
Ja, natuurlijk.
Want als
dat
je
denk ik wel, ja.
Ik weet nog
heb je dat wel eens gedaan?
Ja, was in de beetjes verlaat. Nee. ik heb wel een paar penalty's pakt. Niet heel veel, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar bij Ajax uit pakte ik er na 10 minuutjes of zo eentje. En dat, en dan denk je, heel slecht genomen trouwens. Maar dan, ik weet niet, maar dan komt er zoiets iets vrij. Dat je daarna ook, als je gewoon een normale bal speelt, dan is dat ineens, ik weet niet, maar je gaat je zelfs bij een normale bal die daarna speelt, krijg je extra zelfvertrouwen.
Ja.
Want dat bouwt dan soort van verder op dat je hebt al iets heel belangrijks, zeg maar, goed gedaan. Dat is misschien met een goal wel hetzelfde.
Ja, het wordt ook iets minder erg als er daarna iets fout gaat misschien.
Ja, want je hebt iets heel goed gedaan. Ja. Dus je hebt een bepaald gevoel van, het moet nou wel heel gek lopen, wil ik het vandaag verprutsen.
Ik zat een keer ik was geschorst, zat ik op de tribune te kijken naar Twente tegen Eagles. En ik zat heel erg op onze keeper te letten, Erik Cummins was dat. En die speelde de eerste 20 minuten oké, maar een beetje nerveuzig. Gewoon. Het ging allemaal wel, maar het straalde, het liep niet over van het vertrouwen. En toen pakte hij een penalty in de 21ste minuut of zo. En daarna ben ik nog meer op hem gaan letten. En vanaf dat moment regeert hij die wedstrijd. Dus hij komt met vertrouwen uit en neemt zijn balletje goed aan. En hij coacht en hij loopt rechtop, snap je? Je zag echt een verschil in de manier waarop hij op het veld staat. En dat is volgens mij dat is duidelijk de impact van die gesaved penalty.
Ja, maar,
dat is ook wat er gebeurt als je een doelpunt maakt.
Ja, want je bent dan heel erg misschien onbewust op zoek naar een, dat iets goed gaat. En dat je misschien begin, ik weet niet, als je nog niet zo heel lekker in die wedstrijd zit of er is weinig gebeurd, dan ben je, denk ik, als keeper soms ook heel erg bewust van het feit dat als ik nu bijvoorbeeld een blunder maak, dan zit ik er niet echt lekker in. En dat valt dan gewoon helemaal de andere kant op. Maar het is wel, het is echt bizar. Want je kan het gewoon inderdaad echt aan mensen gewoon fysiek zien. Mm-hmm. Dan, of zo, hoe lekker ze er, zeg maar, in zitten.
Ja, dat is echt zo.
Heb je dan ook, als je 2 keer hebt gescoord, dat je denkt van, het mag nou wel voorbij zijn, die wedstrijd. Eigenlijk jammer dat het nog zo lang duurt. Dat gevoel heb ik best vaak gehad. Dat bijvoorbeeld 3-0 voor stond of 2-1 voor, weet je wel. Dat je ik weet dat ik dat in dat kampioensjaar van Sparta best wel een paar keer had, zeg maar, dat ik niet per se heel erg gedreven was om dan nog een extra goal te maken. Maar dat ik dacht van ja, dit is mooi, dit is goed. En ik ben hier heel tevreden mee. Het mag nou ook wel gewoon voorbij zijn.
Dus poester
een
streep door.
Het liefst spoel ik de tijd nu gewoon een half uur door. En dan hoop ik dat we gewonnen hebben. Zoiets.
Ja, dat herken ik. Ja, niet met goals staan, maar wel gewoon als keeper. Als je, je hebt bijvoorbeeld een uur lang goed gespeeld, is dat 2-0 voor. Denk ik, zo lekker zijn ze nu klaar.
Ja, precies. Ja, dat heb ik echt vaak gehad.
Ja, klopt. Ik heb ze. Voor mij is het natuurlijk een unieke. Maar ik scoorde dan de eerste.
Heb je wel eens 2 keer gescoord?
Nee, ja, in de jeugd. Maar nooit. In profvoetbal. Maar ik ga het vaak mee met corners natuurlijk. Hè. En dan doe je altijd je best om los te komen. Maar je weet, ja, echte, laat ik zeggen, echte wetenschap van ik ga nu scoren zit er nooit echt bij. Maar dan loop je een keer tegen die bal aan en het is een doelpunt. En dan komt de volgende corner en dan denk je, ik ga er gewoon nog een maken. Dan krijg je zoveel vertrouwen in de volgende doelpunt.
Hoe liep je zeg maar bij die eerste corner?
Gewoon gokken, wat ik altijd doe.
Ja, maar ik bedoel, liep je toen minder met het idee van ik ga nu scoren?
Ja, zeker. Gewoon, en ja, zeker.
Want dan denk
gewoon
je eigenlijk hopen. Van, gewoon dit wordt niks, ik moet weer terug straks.
Ja, ik ga weer terug.
Tweede was er ook eigen goortje eigenlijk, of niet?
Ja, kan er, ja.
Je komt hem toch tegen hem aan, of niet?
Ik hoorde er niemand over, maar ik zag het ook. Maar kijk, je hebt, en andersom gebeurt het tegenovergestelde, want het is mandekking in dat geval. En mijn moraal is enorm gegroeid. En de moraal van mijn directe tegenstander, en dat herken ik ook, die denkt, godverdomme, het zal toch niet kut zo. Ik ben geklopt in de lucht, het zal toch niet.
Niet nog eentje,
want dan ben ik de lul. En dat is een spel, en dan is het toeval dat hij weer daar komt. Ja. Maar de invloed van moraal is mega groot toch daar.
Wat heeft meer invloed, denk je, op een team uiteindelijk? En als jouw ploeg een goal scoort, of als je echt op een heel kut moment een goal tegenkrijgt?
Scoren, denk ik.
Denk ook.
Ja,
ja dat denk ik toch. Hoe, want jij zit alleen maar aan de andere kant eigenlijk. Ja. Stond. Tegen goaltje.
Ja, ik vind het wel lastig te beantwoorden, man.
Ja.
Omdat het, ik snap zeg maar dat in je rol als keeper, dat misschien niet geldt zeg maar voor dat je een tegengoal zwaarder op je neemt dan misschien dan de rest van de ploeg.
Ja.
Maar ik ben wel ook gewoon, als wij zelf scoorden op een belangrijk moment, dan kon ik echt zeg maar in extase zijn. Of fucking intens gelukkig.
Mm-hmm.
Dus ik denk eigenlijk wel dat en vooral als je scoort, gaat eigenlijk iedereen mee in dat positieve gevoel. En als je een tegengoal krijgt, dan heb je altijd wel wat jongens die wat negatief gaan doen, maar dan zijn er ook altijd jongens die daar niet zo heel veel last van hebben.
Ja.
Dus ik denk dat een goal scoren zeg maar voor iedereen een effect heeft en een goal tegenkrijgen minder.
Denk je eigenlijk altijd als je hem hebt tegengekregen, ik had meer kunnen doen?
Ik denk dat ik in 99 van de 100 gevallen dat wel had. Ja.
Ik heb dat zelfs als verdediger al. Bij mij in 7 van de 10 goals denk ik, kut, had ik iets aan. Het ligt aan mij,
Het is mij niet vaak overkomen.
Nee. Ik had dat ook een keer met van Rick van Drongelen over. Hij had precies hetzelfde. Dus bij elke tegengoal denk ik, het ligt aan mij. Het is mijn fout.
Ja.
En dat zou voor een keeper
zijn. Ja, en ik vond het alle frustrerendste als je dan niet zo lekker in een... wel eens, vooral toen ik wat jonger was, als je dan niet zo lekker in een wedstrijd zat, dan werd ik een beetje passief. Dan zat je te veel in die denkmodus.
Ja, precies.
En dan ging er soms wel eens een bal in waarvan je dacht van, zeg maar, die aanval is gaande. En dat je dan dacht, oké, nu moet ik anticiperen op die lage bal. Maar omdat je daar zo dan mee bezig bent, doe je het niet. En dan gaat hij op die manier zeg maar erin. Ja. Daar werd ik het meest gestoord van mezelf. Maar dat is ook waar. Als je dan een keer een goede bal hebt gepakt, of gewoon lekker een corner hebt geplukt en een goede bal hebt getrapt, dan gaan zulke dingen weer automatisch.
Maar dan raak je die denkmodus ook kwijt.
Ja.
Dat gebeurt als je een penalty pakt of een doelpunt maakt, dan raak je uit die denkmodus.
Ja,
denk ik.
Ja, man, zeker.
Hoe zou jij juichen dan als je zou scoren?
Ik denk gewoon echt sprint als een gek, man.
Ik wil heel mijn leven vliegtuigje doen, maar ik doe het nooit.
Wat is vliegtuigje?
Sven van Beek Airlines.
Ja, die zo die met twee armen zo. Maar ik doe altijd gewoon één zo'n vingertje omhoog.
Kan nog, het kan nog een keer.
Ja, ik ben ook nog steeds van plan om het te doen.
Ik zou die...
Mijn primaire reactie is gewoon dat...
Het vingertje omhoog.
Eén vinger omhoog.
En je kan hem ook niet meer daarna inzetten. Je moet die vliegtuig doen op het moment dat je in die
nog in de snelheid zit zeg maar, van de actie, dan moet je gelijk het vliegtuig doen. Op trainingen doe ik hem wel altijd, maar tijdens wedstrijd is het nog nooit gelukt.
Ik zou zo graag die hele lange knee slide willen doen van Persie.
Ja, of Wayne Rooney.
Maar ik zou het type speler zijn die dan begint en dan met mijn knie in het gras blijft zitten en dan zo in 6 delen naar de grond gaat.
Het is destijds overkomen, toch?
Ja, met heel veel spelers.
Ja,
maar als je hem goed uitvoert, je scoort en je glijdt zo'n meter of 8 met je armen wijd voor een tribune.
En je eindigt dan voor dat publiek.
Geweldig, man.
Hoe zit dat denk je ook in dat uit die denkmodus gaan, dat ketchup effect bij aanvallers? Ik blijf het toch wel iets aparts vinden, man.
Nee, maar dat is gewoon zelfvertrouwen. Dus ja, dat heeft ook wel met die denkmodus te maken. Maar dat is gewoon, ja, waar Bart net over heeft, over dat je zelfvertrouwen gewoon een boost krijgt als je scoort.
Ja. Ja, dus dat je misschien alleen nog maar denkt aan wel scoren in plaats van ja. Dat er ook een kans dat je niet scoort.
Ja, ja, dat denk ik, ja. Ja, dat is denk ik wat er echt gebeurt.
Ja, want als je zeg maar in een afwerken, in een positie komt om af te werken, dan is zelfvertrouwen heel belangrijk. Want je kan hem altijd missen. Je kan hem, of de keeper kan hem pakken. Of je kan hem een keer verkeerd raken. Of net niet goed genoeg dat hij een klein beetje naast of de paal laat, weet ik het wat. Maar als je dus niet nadenkt, dan heb je dus alle tijd om te kijken naar de keeper. En om gewoon te doen waarvan jij denkt dat het beste is. En bij spitsen klopt dat meestal. Ja. Want je bent niet voor niks spits geworden. Omdat je kan scoren. Dus dat betekent dat je vanuit je vanuit je instinct eigenlijk altijd wel weet waar je moet schieten om te scoren.
Dat blijft zo lijpen dat je dan, want je gaat dan echt over nadenken over dat je denkt dat het nodig is. Terwijl de kans, als je niet nadenkt, is de kans op een goal of op een goede actie veel groter. Ja. En dat is trouwens, jij vroeg net Bart van hoe dat voor keepers is. En dat is precies hetzelfde, man. Op het moment dat je dan, bijvoorbeeld bij zo'n Cummins, dan weet ik vrij zeker dat hij in het begin zich ook heel bewust is van het feit dat die bal ook erin kan gaan. En als je die penalty hebt gepakt, dan ben je alleen maar bezig met, ik kan die bal wel eens gaan pakken. Of ik ga hem waarschijnlijk tegenhouden.
Ja, ja.
Dat is een hele andere... Ja. En dat straalt ook uit. Als ze dan zeggen, een keeper is onpasseerbaar vandaag of zo, dan heb je vaak ook denk jongens die met zo'n gevoel rondlopen, dat je alleen maar bezig bent. Want je kan als keeper ontzettend veel ballen pakken. Maar op het moment dat je heel erg gaat nadenken, oh, hij zou er ook wel eens in kunnen gaan. En als ik nu niet oplet, ja, dan komt de korte hoek misschien een beetje open. Dan wordt de kans, het is heel gek, je denkt er meer over na, maar de kans dat die bal erin gaat, wordt gewoon groter.
Ja, denk het ook. Hebben jullie een favoriete goal?
Gewoon ooit?
Ja, gewoon die je gezien hebt.
Zo.
Iedereen kent deze goal. De keer dat ik meest gek werd voor de tv van wat ik zag, was die eindeloze kap van Ibrahimovic tegen NAC. Gewoon de schoonheid van de keer op keer de verbazing van wat hij deed. Maar de mooiste die ik nog steeds als ik hem terugkijk, begrijp ik eigenlijk niet eens wat er gebeurt, is die touch van Dennis Bergkamp tegen Newcastle, die zo met links aanneemt, om zijn lichaam draait en hem met rechts binnenschuift. Gewoon omdat het... Je kent Escher toch, die kunstenaar? Gewoon van die kunstwerken waarvan je, als je kijkt, begrijp je eigenlijk niet hoe dat kan en wat er gebeurt. En hoe lang je ook kijkt, je gaat het niet begrijpen. Zo voelt die goal voor mij. Waanzin.
Ja,
ik hou heel erg van afstandsschoten.
Ja?
En Escher, ken je nog Michael Escher?
Ja.
Die heeft een keer eens tegen Arsenal gemaakt. Echt waar je ook zo'n fantastisch beeld kan zien dat hij hem... Hij neemt hem volgens mij op een dropkick.
Ja.
En als je dan vanuit zijn rug kijkt, dan lijkt het of die bal naast gaat. Maar dan komt er zo'n effect aan dat hij echt fantastisch, zeg maar, in de bovenhoek.
Ja.
Ik hou heel erg gewoon van die poeiers van afstand.
Ik vind die een beetje lomp. Ja, ik vind het ook mooi. Knap hoor. Als je goed bent, zoals Lampert en Gerrard. Maar ik vind het altijd een beetje lompig. Of zo.
Ja, maar ik vind
mooier als er ook een soort verfijning in zit.
Ja, snap ik. Maar ik heb dat absoluut niet. Ik vind het gewoon mooi als je dan zo'n bal...
Beuken.
Gewoon zo'n afgeslagen corner of zo op 30 meter komt. En
komt hij in beeld? Ja, ram. Ja,
ik ben er ook niet zo heel groot fan van. Ik hou meer van inderdaad een beetje bekeken. Of
Ricardo Moniz hield er wel heel erg van. Dan moesten we ochtends komen weer na het ontbijt. En dan gingen we gewoon 20 minuten kijken en afstand schoten. Maar dan zag je echt de meest krankzinnige doelpunten van 40 meter weer in het winkelhaakje. Zei die, moeten we meer doen.
Ja, ik zit te denken aan waar ik ook de meeste emotie bij voel. Dat moet dan wel denk ik ergens in dat UEFA Cup jaar van Feyenoord zijn geweest. En dan denk ik dat ik ga... Voor een goal van Hooijdonk tegen Inter Milaan thuis. Met een echt bizarre voorzet van Persie. Zeg maar, die een beetje opdribbelt, schaartje maakt. En dan eigenlijk, zeg maar, nog voordat hij langs de verdediger is, krult hij hem zo langs de verdediger. Perfect, zeg maar, op het hoofd van Pierre. Die goals hebben mij gewoon echt geïnspireerd.
Aanradertjes?
Ja.
Ja, ik vind dat... We hebben één interviewtje op de... Vind ik wel leuk.
Ja.
Ik vind het toch wel... af en toe komt er eens een...
Het zou een hele teleurstelling zijn als dat niet...
komt er iets leuks als we die laten lopen. Ja. Komt er af en toe iets leuks voorbij?
Over Erik Cummins gesproken.
Ja, ja.
Ik heb nog tegen hem gespeeld dit seizoen. Hij speelde bij Lisse voor de beker.
Ja.
En ik zat zondagavond... ik weet niet hoe, maar er was niks op televisie. En ik belandde uiteindelijk op TV West. Daar waren de samenvattingen van het amateurvoetbal in de regio. En had Lisse tegen Sportlus gespeeld. Sportlus had verloren. En de trainer van Sportlus werd geïnterviewd.
Patrick Loenen, hoe groot is de deceptie bij jullie?
Ja, open deur.
Ja, die is groot. Of deceptie niet, teleurstelling. Deceptie is iets waar je helemaal geen invloed op, denk ik. En dat hadden we wel zeker. Dus, maar met name de teleurstelling. Een stukje woede ook, ja, hoort erbij, hè.
Ja, lekker, hè. Stukje woede ook. Ja.
Wat is het verschil tussen deceptie en teleurstelling dan? Want ik heb deceptie opgezocht en er staat er letterlijk onder teleurstelling.
Dat is exact
hetzelfde. Ja, voordat ik hem naar jullie stuurde, heb ik ook nog even snel
Ja, dan kan je zo met een plan mee misslaan. Ik heb
deceptie gegoogeld en dat bleek inderdaad teleurstelling te zijn.
En hij zegt deceptie, ja, dat kan je...
Ja, het lijkt alsof hij in één keer erachter komt en denkt bij zich... Nee, deceptie en teleurstelling is niet hetzelfde.
Ja, maar ik zal me het af te vragen, welk woord zal hij dan denken dat deceptie betekent?
Iets waar je helemaal geen invloed
op hebt. Maar ik wil dat even aan onze luisteraars vragen, of ze daar een mooie oplossing voor hebben. Ja.
Sterk, ja. Ik zou het echt mijn god niet weten. Man.
Ja, leuk.
Ja, goed. Om verdere deceptie te voorkomen, laten we dan maar snel naar de aanraders gaan.
Sterk.
Zal ik hem aftrappen?
Ja, je mag.
Trap jij hem af.
Ja, ik heb natuurlijk een aantal weken geleden een beetje stof toen opwaaien toen ik een social media account je aanraden, tipte. Ja. Of, dat ging over mensen die dan een nieuwbouw huis hadden en daar dan een account mee maakten. En ik heb nu een nog mooier account gevonden. Dat heet Onpersoonlijke Groei. Of jullie toevallig gezien hebben. Dat is iemand die... Het loopt tegenwoordig vooral op Instagram echt over van de zelfhulpcoaches.
Ja, ja.
En die dan in zo'n soort selfie stand zo gaan uitleggen dat je weet ik veel sneller moet gaan slapen 's avonds. Zodat je
vastgoed moet kopen.
Nou ja, maar ook heel dat je heel erg gelukkig dat je mag er zijn.
Okay, ja.
Wees gelukkig met jezelf. En hij heeft tussen Coach en Keach noemt hij het. Dus dan Coach en Keach. En dan gooit hij dus, hij heeft gewoon al die mensen verzameld en dan gooit hij dan de slechtste video's van en dan mag je gaan kiezen of het nou een goede zelfhulpcoach is of niet.
Ach, gruwelijk.
Ja, onpersoonlijke groei.
Die ga ik zeker volgen.
En hij groeit ook echt keihard, man. Want dat een aantal dagen geleden zat hij op 15.000 en ik zie nu dat hij op 30 zit. Dus
onpersoonlijk.
Ja, onpersoonlijke groei. Ga ervan genieten.
Mooi. Ik wist even niet deze week. Ik heb afgelopen zomer een boekje gelezen. Ik doe ook eens eentje. Als ik me niet vergis, heb ik die zelfs van jullie gekregen. De Alchemist van Paulo Coelho. Spreekt het goed uit?
Ik weet niet. Ik
heb het aan Bruno Marts Indi gevraagd. Ja? En hij sprak het ook zo. schitterend boek. Het is een heel bekend boek. Echt een klassieker, maar het is schitterend. Het gaat over een jongen die is schaapsherder en die besluit eigenlijk alles achter te laten en met zijn schapen de wereld in te trekken. En daar ontmoet hij allerlei bijzondere figuren die hem wijsheden leren. Hij ontmoet schitterende mensen. Het is een beetje toch een beetje sprookjesachtig, een beetje dromerig. Maar er zitten heel veel wijsheden in. Het is niet voor niets een klassieker, dus ik raad hem aan om te lezen. Dun boekje, ik ben er zo doorheen. Ja, schitterend.
Geweldig boek.
Ik zag net op social media dat in Kino binnenkort Le Fabuleux Destin d'Amélie gedraaid gaat worden. En dat is zo'n mooie film.
Ja.
Dat is zo'n geweldig film met prachtige muziek, verhaal, heel humoristisch gefilmd, denk ik. Mooie karakters erin. Dus ik raad iedereen aan om die nog eens een keer op groot scherm te gaan kijken. En als je daar niet toe in staat bent of je woont ergens anders, dan zou ik hem gewoon lekker thuis op de bank kijken. Prachtige film. Amélie.
Mooi. Muziekie.
Ja. Zullen we anders gewoon een nummertje van Amélie?
Ja, ik hoopte dat ook wel. Ja. Ja. Schitterend. Gewoon, Jan Tiersen.
La Valse, de Amélie, denk ik. Hè? Dat is denk ik wel de mooiste.
Okay. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug.
Helemaal zo waarschijnlijk.
Groetjes.